Goedemorgen iedereen. Ik wil spreken over iets verwachten. Misschien mogen we de eerste dia zien. Iets verwachten en zien. Nu, als die verwachting 9 maanden duurt en je weet dat het ongeveer 9 maanden gaat duren, valt dat misschien allemaal nog best mee. Maar in de plaats van Abraham bijvoorbeeld, Abraham had een belofte gekregen van God dat hij veel nakomelingen zou zien en het duurde geen 9 maanden, maar het duurde decennia, decennia en decennia, tot het eigenlijk onmogelijk werd. En toch bleef Abraham wachten, verwachten, omdat God het hem beloofd had. En we gaan een stukje lezen met elkaar uit Lucas 2, vers 36 over Anna. Anna is een oude profetes die daar in de tempel dienst doet tijdens het kerstverhaal. En we gaan kijken wat Anna zegt. Ik lees het voor. Er was daar ook een profetes, Hanna, of Anna, de dochter van Fanuel uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard. Vanaf haar huwbare leeftijd had ze 7 jaar met haar man geleefd en ze was nu al 84 jaar weduwe. In sommige vertalingen staat er dat ze 84 was. Dus dat is een beetje, ofwel is ze 104, ofwel is ze 84, zoiets, maar maakt nu niet zo uit. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. Op dat moment kwam ze naar hen toe, naar Maria en Jozef, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de verlossing van Jeruzalem. Anna was iemand die al heel lang gewacht had ook. En toch op het einde van haar leven, ze deed dienst in de tempel, kan ze haar ogen niet geloven, want uiteindelijk de verlossing van Israël is gebeurd. En in die kleine baby ziet ze eigenlijk de belofte van God. De belofte van God om een koning te brengen, een redder te brengen, die eigenlijk een invloed geeft op de hele wereld. En hoe lang, broeders en zusters, beste vrienden, duurt het voor een droom die je koestert werkelijkheid wordt? Hoe lang ben je van plan of hoe lang ben jij bereid om te wachten als God iets in jouw hart gezegd heeft of gepland heeft, totdat die belofte bewaarheid wordt? Wanneer stop je om te beloven dat een wens vervuld zou worden? Dat iets dat God beloofd is, heeft vervuld zal worden? Degenen die hier in dat Bijbelverhaal komen, zij hebben blijven geloven. Zij hebben blijven verwachten. En zij waren ongetwijfeld degenen die Jezus herkenden toen hij daar de mensen kwam. En ja, het is misschien raar, je denkt van, oh, dat is ongeveer 2000 jaar geleden. Maar zo echt, zo reëel, zo lijfelijk, als Jezus toen aanwezig was onder de mensen, zo echt, zo reëel, zal God ook op een dag terugkomen als koning. En ik denk dat we dat niet mogen onderschatten. Toen waren er veel mensen die de verwachtingen stukje opgegeven hadden. Als God zegt, ik ben degene die is, die was en die komen zal, dan vragen we ons af, zullen we er klaar voor zijn? Zullen wij ook wakend zijn? Zullen wij ook reikhalzend uitzien naar de komst van de Messias? Mocht de tweede die al tonen, Matthias. En ja, in deze kerstperiode, het is niet altijd evident, hè. Soms is het een beetje contrasterend. Rondom ons, we gaan naar het koopcentrum, we worden gebombardeerd met kerstmuziek. Van jingle bells tot van alles. Dingen dat je zegt die eigenlijk niks met kerst te maken hebben. TV-reclame overspoelt ons. Vooral reclame over parfums en zo in deze tijd. Het is niet te doen. Overal sterren en kerstmannen, zodat je er bijna ziek van wordt. De winkels die uitpullen met spullen rond kerst. En eigenlijk moeten we ons best doen om niet de kern uit het oog te verliezen, denk ik. Maar we weten wel dat Jezus kwam, stil op een herfstdag, ergens op een donkere plek in het veld. Daar hingen geen lichtjes, geen kerstversiering, geen reclame of geen schitterende tv-aankondigingen om te laten weten, hij komt eraan, die baby. Daar was wel muziek, hemelse muziek. En er was ook tegenstand. De toenmalige Romeinse overheers wou alle kindjes laten vermoorden, omdat hij wist dat Jezus een bedreiging was voor zijn koningschap. Maar, en zoals Yvonne al zei, het was aangekondigd, de stad waar hij zou geboren worden, Bethlehem. Het voorbereidende werk door Johannes de Doper, de vlucht naar Egypte, allemaal dingen die honderden jaren geleden aangekondigd waren. En plots werd het allemaal reëel. Dat moet toch fantastisch zijn om toen geleefd te hebben. Ik vraag me af, het moet ook fantastisch zijn om te leven in de periode waarop de koning gaat terugkomen naar deze aarde. En misschien vroegen we ons af, hoe konden vele mensen toen, hoe konden ze het missen? Hoe kunnen wij het missen? Misschien waren de meesten onverschillig. Of gewoon blind dat God in de wereld kwam met een missie. Ik hoorde onlangs, en dat vond ik wel een grappige anekdote, een vrouw die hoog in de bergen woonde. En er was een filmster, een acteur, die daar passeerde op wintervakantie, wintersportvakantie. En die vrouw, haar chaletje hing vol met foto's van haar held, van haar idool. Hij passeerde daar met een aantal mensen. En ze kwamen langs en ze vroegen of ze daar mochten overnachten. En dat kon. En de volgende morgen vertrokken ze weer. Het was nog in de tijd van paarden, dus hadden ze paarden al gezadeld. En die bekende man, hij was al weg. Maar zijn compagnon was nog eventjes wat later. En hij zegt, kent u mijn collega? God zegt, ik heb er niet echt op gelet. Ze zijn laat toegekomen en ik heb alles klaargemaakt. Zegt hij, dat is die. Het was die man waar haar huis vol ging met foto's. En ze had hem gewoon gemist. Ze had hem niet eens herkend. En denk van, zo misschien, ja, wij mogen hem niet missen. Wij mogen onze koning niet missen als hij komt. Zoals Anna. Anna was een beetje anders, een weduwe, reeds lange tijd staat er. En ik moest deze week aan Fabiola denken. Een godvrezende vrouw, misschien een beetje vergeten door de hoge leeftijd. Ik moest soms ook aan onze mama denken. Ook, ze is al vrij bejaard en de laatste jaren gaat het niet zo goed. En het is gevaarlijk dat mensen dan een beetje vergeten worden. En Hanna, sommigen keken misschien op haar neer als de bedelaarster van de tempel. Een karikatuur van de vrouw van toen die ze geweest was. Of als een soort vrome oude dame. Een heilige, maar misschien dan niet zo positief bedoeld. En Anna kwam recht naar het gezin van Jezus, naar Maria en Jozef toe, en ze zei, zie hier de verlossing van Israël. Wat lief, is dat geen vervuld verlangen? Haar hart liep over van blijdschap, zie hier de verlossing van Israël. Zij had gezien dat God zijn belofte heeft waargemaakt. Straks is er nog een tweede deeltje. Het tweede stukje dat ik u wil vertellen, is eigenlijk een beetje in vertelvorm. En ik wil u eigenlijk meenemen naar de tijd van toen. Zoals Salem u al meegenomen heeft naar de tijd van toen. Om eventjes stil te staan hoe het daar was. Het rumoer en de bedrijvigheid in het dorp begonnen eerder dan gebruikelijk. Terwijl de nacht plaatsmaakte voor de dag, liepen er al mensen op de straat. Verkopers stationeerden zich, of hun kraampjes, op de hoeken van de straten in het Midden-Oosten daar, de straten die het drukst waren. Winkeleigenaars deden de deur van een winkel al direct op het nachtslot, af het nachtslot. Kinderen werden wakker door het onopgewonden geblaf van de straathonden en het klagelijke gebalk van hier en daar een ezel die de karren trokken. De eigenaar van de herberg was die ochtend vroeger op dan de meeste anderen in de stad. De herberg was immers vol. Alle bedden waren bezet. Ieder matje en ieder deken dat beschikbaar was, waren in gebruik. En al snel zouden de gasten wakker worden en zou er heel veel werk te doen zijn. Stel je eventjes die herbergier voor, die met zijn gezin aan het ontbijt zit. Zou iemand daar dat jonge echtpaar noemen dat de vorige nacht was aangekomen? Was er iemand die naar hun welzijn vroeg? Zei er iemand iets over de zwangerschap van het meisje op de ezel? Misschien. Misschien bracht iemand het ter sprake. Maar ik denk dat het hoogstens een keer ter sprake gebracht zal zijn. Want het was geen groot nieuws. Het was geen nieuws dat iedereen moest weten. Er waren immers zoveel mensen die geen plaats hadden daar in die herberg. En zoveel bijzonders was er nu ook niet aan. Waarschijnlijk waren zij een van de vele gezinnen die de vorige avond waren weggestuurd. Bovendien, wie had er nu zin om daarover te mijmeren? Nu dat er zoveel drukte was en dat er zoveel opwinding in de lucht ging. Augustus had de economie een geweldige dienst bewezen door de volkstelling te houden. Wie wist zich nog te herinneren wanneer er voor het laatst zo'n druk handelsverkeer in het dorp was geweest? Nee, het was niet waarschijnlijk dat iemand nog over de komst van het echtpaar sprak of dat iemand zich afvroeg hoe het meisje eraan toe was. Ze waren druk. Er lag een drukke dag voor hen. Het brood voor die dag moest worden gebakken. De ochtendklusjes moesten worden gedaan. Er was gewoon te veel te doen om stil te staan bij het feit dat het onmogelijke was gebeurd. Dat God de wereld was binnengekomen als een baby. Beste vrienden, te druk. Misschien herkennen we dat ook wel in onze tijd. Dat is misschien ook een stukje ons probleem. We hebben geen tijd meer. Het kan zijn door dingen die ons afleiden. Het kan zijn door ons werk. En dat is geen probleem van vandaag. De farao, u weet dat, in Egypte zei hij op een gegeven moment, in Exodus 5 vers 9, laat de Israëlieten, ze moeten harder aan het werk gezet worden. Dan hebben ze geen tijd om naar zulke verzinsels te luisteren. Geef ze maar wat meer werk. Dan zullen ze daar wel door opgeslokt worden. Of in onze tijd, ik denk in het Westen vooral, soms worden we beziggehouden. Beziggehouden met speelgoed voor volwassenen, als ik het zo mag zeggen. En eigenlijk, misschien moeten we een keer stilstaan als bij deze kerst. Wat kunnen we schrappen? Af en toe probeer ik daar toch een keer bij stil te staan. Wat kan ik schrappen in mijn leven? Wat is er een beetje overbodig? En net zoals Maria deed om aan de voeten van Jezus een beetje meer te kunnen gaan zitten. Want er staat zo'n mooi vers in Jesaja. Elke ochtend wekt de Heer mij het oor, zodat het toegerust is om aandachtig te horen. Elke ochtend wekt de Heer mij het oor, zodat mijn oor toegerust is om aandachtig te horen. Lieve vrienden, we kunnen God horen spreken. Ook door het hele kerstgebeuren, maar elke dag. En dat komt dan in dat vers van hij die was, die is, hij is er nu en die komen zal. Die komen zal, daar ga ik straks nog iets over zeggen. Ja, we hebben net gezongen over Heer komt terug. Nu, ik ga een beeld gebruiken voor dat laatste. Het beeld van een huwelijk. Een huwelijk is een van de mooiste dingen die er zijn, denk ik. Ik weet, de trouw, de huwelijk van mijn dochter, vond ik een fantastische gebeurtenis. Maar alle huwelijksfeesten vind ik eigenlijk altijd geweldig. Ik weet, vroeger bij ons op Torp, ik kom van Slijding, mijn zus en haar man en de kinderen zijn hier ook. Daar was de gewoonte, bijna elke trouw die daar kwam, mensen gingen gaan kijken. Als ze tijd hadden, zoef, en iedereen stond daar altijd en dat was altijd een gebeurtenis natuurlijk. Een huwelijksfeest. Maar voor ik daaraan toe kom, wil ik even iets persoonlijks delen eigenlijk. We hebben net gezegd, ja, de Heer die als kleine kind geboren werd in de kribbe, of in een voederstal, in een broodbak. En nu, tussen die tijd, hij komt terug, maar hij is ook. Hè? Degene die was, die is en die komen zal. Hij is er. En ik vind het fantastisch dat we iets kunnen hebben met de Heer Jezus Christus nu, op dit moment, in deze tijd, in ons dagdagelijks leven. En ik wil u echt aanmoedigen, broeders en zusters en iedereen die hier zit, heb iets met Jezus. Spreek tot hem, lees zijn woord. Gewoon die band die we kunnen hebben. Het is zo fantastisch om zijn beloftes in de Bijbel te lezen gewoon, en daarop te staan. Ik weet dat ik op een gegeven moment Een paar weken geleden, en ik vond dat eigenlijk een hele mooie gebeurtenis, van mijn echtgenoot was eigenlijk op een, ja, als ik het mag zeggen, een beetje onrechtvaardige manier ontslagen op haar werk. En dan zit je zo in een tijd van wachten. En je denkt van, oei, we zijn in de 50. En hoor dan mensen zeggen van, op uw leeftijd is er niet veel kans meer. Je denkt, oh. En je zit zo toch met wat onzekerheid. Maar ik weet dat zij echt, zij vertrouwde sterk op de Heer. En ze kreeg ook een belofte op een gegeven moment, namelijk de letterlijke woorden vanuit de psalm, denk ik, van de Heer zal uw belangen behartigen. Gewoon een paar woorden maar, de Heer zal uw belangen behartigen. Eigenlijk een klein zinnetje. Maar ze ging daarop vertrouwen. En ik denk 2 weken geleden, ik kan het niet allemaal vertellen, dat is ook niet zo belangrijk, maar kreeg ze een telefoon van Beveren dat ze een nieuw werk aangeboden krijgt. Eerst sollicitatie. Maar ik vond dat fantastisch. Maar in de tijd dat je wacht, is er onzekerheid. En je wacht en je denkt van, ja, Gods tijd, hè? Niet de onze. Dus ja, we kunnen God ook niet manipuleren natuurlijk. Maar toch gewoon vertrouwend wachten en op zijn belofte staan. Er is eigenlijk niets fantastischer, vind ik, in deze wereld. Maar oké, we gaan naar een feest. Een trouwfeest. Het feest der feesten, dat nog moet komen. Geen gegiegel of geklets in de zaal, maar wijd open ogen van verbazing in de troonzaal van God. Er is maar 1 storende factor. Dat is dat de toegangsprijs nogal hoog is. We moeten witte kleren aan. Je kunt zeggen, ja, witte kleren, wat is daar nu zo moeilijk aan? Maar de Bijbel zegt, we moeten rechtvaardig voor God verschijnen. En dat is natuurlijk niet zo evident. Niet goed, staat er niet dat we goed moeten zijn, of niet religieus zelfs. Niet degelijk of deugdzaam. Ik zeg niet dat het allemaal niet belangrijk is, maar de eerste voorwaarde is rechtvaardig. En niemand is rechtvaardig, toch? De Bijbel zegt dat niemand rechtvaardig is. God wel. Zijn besluiten zijn rechtvaardig, zegt Romeinen. Zijn oordeel is rechtvaardig. De Heer onze God is rechtvaardig in al wat hij doet, staat in het Oude Testament. Dus, beste vrienden, als er 1 dresscode is voor dat feest, dan zijn het die witte klederen. Maar we kunnen onszelf niet rechtvaardigen. We moeten ons laten rechtvaardigen door God. Het was het mooiste en het verschrikkelijkste moment uit de geschiedenis toen dat gebeurde. Jezus offerde zijn leven voor u en voor mij. En hij zei eigenlijk, straf mij voor hun fouten. Voor de persoon die haat in zijn hart heeft, Jezus zei, geef mij zijn straf. Voor de overspelige, Jezus zei, ik neem haar of ik neem zijn schande op mij. Behandel mij zoals u een zondaar zou behandelen, zei hij tot zijn vader. Het is een ruil. Ik ga toch even dat vers lezen in 1 Petrus 3, vers 18. 1 Petrus 3, vers 18, ik hoef het niet op te zoeken, het is een kort vers. Daar staat ook, Christus immers heeft, terwijl hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonde van onrechtvaardigen, voor eens en voor altijd, om u zo bij God te brengen. Eigenlijk een heel eenvoudig vers, maar een fantastisch vers van, God heeft geleden voor ons om ons zo rechtvaardig voor God te brengen. Als we dat aanvaarden, dan is dat eigenlijk dan zijn dat onze witte klederen. Het is een ruil. Wij geven onze schuld in ruil voor zijn genade. Mijn enigste bijdrage is dat ik moet zeggen, Heer, ik bak er niet veel van, maar op grond van Jezus' liefdewerk kan ik wel in uw aanwezigheid komen. En het is een groot voorrecht als je beseft dat de Heer geweldig veel van u houdt. Het is een groot voorrecht als je mag ontdekken dat Gij je verandert. Stapje voor stapje, beetje per beetje, naar het beeld van zijn Zoon. Het is een nog groter voorrecht als je beseft dat Gij je wil gebruiken om het bouwen van zijn Koninkrijk hier op aarde. En het is het grootste voorrecht als je mag ontdekken dat je op zijn bruiloftsfeest uitgenodigd bent, nu en voor eeuwig. Beste vrienden, het bruiloftsfeest dat hier gebruikt wordt, dat vers... Ah nee, ik heb het nog niet gelezen, hè, maar ik kan het toch gelezen. Openbaring 19, vers 7. Dat is raar, op kerstdag lezen uit Openbaring, maar we gaan het ook doen. Openbaring 19, vers 7. Daar staat... Laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen. Want het linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Aan de ene kant zijn we bekleed met die klederen. Aan de andere kant, en dat is eigenlijk het beeld van een Joods huwelijk. In een Joods huwelijk was het zo dat op een gegeven moment de bruidegom een bezoek brengt aan zijn bruid. Maar met de vaders daarbij. Ik weet niet of ik dat zo leuk zou vinden. Maar in ieder geval, de vaders zijn daarbij. En de vaders geven toestemming om de deur te openen. Van de bruid wordt verwacht dat ze maaltijd klaargemaakt heeft voor de bruidegom. En van de bruidegom wordt verwacht dat hij daar toch ja, wat een losprijs, als het ware, heeft meegenomen. En een beker wijn, die ze samen gaan drinken. En dat beeld, dan gaat de bruidegom haar ontmoeten, gaan ze samen eten. En eigenlijk is het als het ware letterlijk zo dat de bruidegom klopt aan de deur van het huis van de bruid. En Jezus gebruikt ook dat woord, hè, van zie, ik sta aan de deur en ik klop. En als iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en ik zal een maaltijd met hem houden. En dat is eigenlijk exact dat beeld ook van dat Joodse bruiloft. En de bruid bereidt zich ook voor. Ze heeft een sluier. Ze moet dagelijks zich reinigen. Dat zijn allemaal gebruiken in de Joodse cultuur. En dan moet ze haar bruiloftskleed weven. Draad per draad. En dat is eigenlijk wat ook de Joden zeggen van die draad per draad. Dat is eigenlijk de rechtvaardige daden die de bruid ook doet als ze wacht, als ze zich voorbereidt op, en als ze waakzaam blijft voor de komst van haar bruidegom. Want het is een eerste ontmoeting. En dan gebeurt er nog van alles. Hè. Dan moet de bruidegom nog van alles doen. Dan moet hij een huis gaan bereiden voor haar, waar ze samen gaan kunnen wonen. Maar hij moet ook in zijn ouderlijk huis een kamer bereiden. Dus hij heeft heel veel werk. Zij heeft ook heel veel werk. Maar ze bereiden zich wel fantastisch voor om naar elkaar... En ze zien met rijkhaltend verlangen uit naar elkaar, hè. Zien wij met rijkhalsend verlangen uit naar Jezus die ons opnieuw gaat. Ja, ofwel gaan we bij hem zijn, ofwel gaat hij ons komen halen. Onze bestemming is een bruiloftsfeest. Ik weet niet of we daar al bij stilgestaan hebben. Onze uiteindelijke bestemming is een bruiloftsfeest, een huwelijk. Ja, het is een beetje moeilijk, het is een beeld. Dus ja, wij zijn de bruid, de kerk, de gelovigen zijn de bruid. En Jezus is de bruidegom. Dat is het beeld dat echt in de Bijbel telkens opnieuw naar voren komt. En voor wie Jezus erkent als Heer, voor die persoon wordt die bestemming in zijn leven een passie, een drijfveer. Zo heb jij een bestemming. Uw naam staat geschreven in het boek van het leven. En er staan ook een paar zaken bij, die zullen en moeten gebeuren. God heeft dingen uitgestippeld voor u en voor mij. En soms lijkt het misschien alsof het allemaal niks uitmaakt. En alles roept dat het niet gaat gebeuren. Maar broeders en zusters, dat zijn leugens. God maakt dat je zijn bestemming bereikt. De bruiloft van de Heer zal plaatsvinden. Wij zijn uitgenodigd. Laten we waakzaam blijven en voorbereid blijven. Want hij maakt ons klaar voor dat grote feest der feesten. En tot die dag kunnen en mogen we elke dag naar bed gaan met die ene gedachte van onschatbare waarde. Namelijk dat God in ons leven aan het werk is. Dat we iets met hem mogen hebben. Een leven dat uiteindelijk uitloopt in die ene fluistering wanneer hij zal zeggen, wel gedaan, goede en trouwe slaaf, elk op onze plaats waar hij ons stelt. Je hebt me leren vertrouwen. Je hebt naar mij leren luisteren. Je hebt me leren volgen. Ik wens je eigenlijk bij dit avontuur veel kracht van God toe. Ook dat je aandachtig mag luisteren, dat je alert mag zijn en dat je mag rijkhalsend uitzien naar de bruidegom die eraan komt. Want een avontuur dat je samen gaat en waar je zeker geen spijt van zult hebben. Want dat vers, ik vind dat een van de mooiste versen, dat is eigenlijk, daar sluit de hele Bijbel mee af. Hè. Dat is bijna het laatste vers dat er in onze Bijbel staat. Daar staat de geest en de bruid zeggen kom. En wie het hoort, zeggen kom. En wie dorst heeft, komen. Het is een uitnodiging. En wie wil, neem het water van het leven gratis om niets. Ik wens jullie een heel fijn kerstfeest nog. Amen.